Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na de WK-overwinning van Spanje gaf voetbalbaas Luis Rubiales ongevraagd een kus aan speelster Jennifer Hermoso. Die kus leidt tot vurige discussie in de Spaanse samenleving. Volgens correspondent Umema Albahai laat de kus zien hoe het land verdeeld is tussen de oude machocultuur en het feminisme.
Op 20 augustus stonden de Spaanse voetbalvrouwen tegenover Engeland in de finale tijdens het WK voetbal.
En dan is de finale begonnen. En op de lat. En daar komt Carmona. En doet ze het weer. 1-0 voor Spanje.
Spanje werd die dag wereldkampioen voor de eerste keer. Het was een historische gebeurtenis.
Spanje is wereldkampioen. Het is ongelofelijk maar waar.
Iedereen was helemaal in volle blijdschap. De vrouwen waren aan het juichen. Het publiek was in extase. Thuis in Spanje hoorde je de mensen toeteren en blij gillen. En terwijl het feest losbarst en het publiek juicht, zien we op televisie hele ongemakkelijke dingen gebeuren. Je ziet op een gegeven moment dat een van de speelsters wordt opgetild door de Spaanse voetbalbondvoorzitter en over de schouder heen wordt gegooid. En wanneer dan de speelsters het podium oplopen en de Spaanse prinses groeten.
En ze knuffelen hier allemaal koningin Letizia en haar dochter Leonor.
Lopen ze één voor één langs Luis Rubiales.
Infantino is degene die de medailles om mag hangen. Daarachter Rubiales.
Dat is de Spaanse voetbalbondvoorzitter. En die geeft hen een beetje één voor één ongemakkelijke omhelzingen en een kus op de wang.
Ook dikke knuffels voor alle speelsters.
En wanneer Jennifer Hermoso, de aanvalster van het Spaanse team, het rijtje afgaat en bij Rubiales aankomt, geeft hij haar in eerste instantie ook zo'n ongemakkelijke omhelzing en een kus op de wang. En daarna pakt hij haar hoofd vast met twee handen en drukt een zoen op haar mond. Kort daarna lopen de spelers naar de kleedkamer en daar begint Hermoso een Instagram livestream, waarin ze eigenlijk een beetje de kijkers de sfeer in de kleedkamer laten proeven. Iedereen is aan het dansen, er staat muziek op. En zij pakt een fles champagne en op dat moment vraagt een speelster wat ze van die zoen vond. En op dat moment zegt zij dat ze de zoen niet leuk vond, niet prettig. No me ha gustado.
Pero no me ha gustado, hè?
Nou, wat er volgt is een discussie al op social media. En kort daarna, na die zoen, in de avond, komt Rubiales met een statement bij de Spaanse pers. En daarin zegt hij dat iedereen die kritiek heeft op die zoen complete idioten zijn. Dat, hij noemde het woord gilipollas, dat betekent klootzakken in het Spaans. Nou, dat werd op zijn zacht gezegd niet goed ontvangen hier, eigenlijk overal in de wereld. De volgende ochtend laat Rubiales in een videoboodschap, omdat hij een beetje doorheeft van oké, ik had mensen niet moeten uitschelden, ik moet een beetje de schade beperken. Heeft hay un video opgenomen.
Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras.
Waarin hij sorry zegt, maar hij zegt sorry, maar dit was een zoen van twee vrienden die iets te vieren hadden. Nou, die kus veranderde alles, want wat een feest had moeten zijn voor het vrouwenteam en de volwassenwording van het vrouwenvoetbal werd eigenlijk in één klap overschaduwd door de actie van één man. En op een gegeven moment is die kus voor zoveel meer gaan staan. Het laat zien hoe het land verdeeld is tussen de oude machocultuur en het feminisme.
Ja, Omema, ik kan mezelf dit er ook nog wel herinneren dat ik zat te kijken en ik vond iedereen heel uitbundig. Maar toen ik die kus zag, toen dacht ik wel, oei, hier gaat wel echt een grens over, hè? Wat is daarna allemaal gebeurd?
Nou, de volgende ochtend, je moet je voorstellen, hè? Spanje heeft het wereldkampioenschap gewonnen, een historische gebeurtenis, maar niemand heeft het eigenlijk meer daarover. De krantenkoppen stonden alleen maar vol met de zoen. Er werd gesproken over dat Rubiales zou moeten opstappen, dat zijn functie niet meer houdbaar is. Hij kan niet aanblijven als voorzitter door die kus. Dat werd op een gegeven moment gesprek van de dag en afgelopen donderdagavond liet Rubiales weten in een persbericht namens de voetbalbond dat hij zou gaan aftreden, dat hij het intern al had laten weten aan zijn collega's bij de bond en dat hij dat vrijdagmiddag om 12 uur bekend zou gaan maken. Maar er gebeurde iets heel anders, iets heel onverwachts.
Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Nou, Rubiales zegt hier 5 keer achter elkaar. No voy a dimitir.
No voy a dimitir.
Ik ga niet aftreden. En wat daarna volgde was luid applaus van zijn collega's. En hij zei ook dat hij het slachtoffer is van dit hele schandaal, dat er een heksenjacht bezig is tegen hem en dat hij naar de rechter gaat stappen omdat er sprake zou zijn van karaktermoord. Ook vertelde hij dat Hermoso zelf dit initieerde. Hij had het over dat ze haar lichaam tegen hem aandrukte en dat ze toestemming gaf. En dat was echt olie op het vuur.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe werd daar dan weer op gereageerd?
Ja, mensen gingen protesteren. Zo verzamelden zich mensen voor het gebouw van de voetbalbond.
Rubiales, palmeros, estáis fuera de juego.
Op social media ontstonden er allerlei hashtags. Bijvoorbeeld de hashtag Estamos contigo, Jennifer Hermoso. Dat betekent wij zijn met jou. Een soort steunbetuiging naar haar. En een andere hele interessante hashtag was ook Siakawo. Dat betekent het is klaar nu. Met andere woorden, er moet nu verandering komen. Want dit kan echt niet. En kort na dat moment van Rubiales besloot de regering om in te grijpen. Ze wilde via een procedure Rubiales tijdelijk uit zijn functie zetten. Wat er daarna ook gebeurde is dat het vrouwenteam met een verklaring kwam, waarin stond dat zij dit verder niet meer accepteren en dat ze verandering eisen bij de voetbalbond, omdat er al jarenlang misstanden zouden zijn. En daarom hebben zij aangegeven dat zolang er niets verandert, zij niet meer zullen spelen. En die statement werd ondertekend door ruim 80 voetballers.
Ja, want wat laat dit zien? Wat is er structureel mis in die voetbalwereld, Omema?
Ja, van alles. Die zoen die wij hebben gezien is zoveel besproken omdat we het hebben gezien. Maar achter gesloten deuren gebeurt er zoveel meer. In het aanloop naar het WK hebben de Spaanse speelsters ook hun beklag gedaan over hun coach. Zij eisten eigenlijk vervanging omdat ze niet met hem door één deur konden. Dat kwam mede doordat hij, hoe hij de vrouwen behandelde, hoe hij tegen ze sprak. En dat was allemaal op een seksistische manier. En er was sprake van ongewenste intimidatie. Daar is geen gehoor aan gegeven. Zij hebben door moeten spelen met deze coach. En deze vrouwen hebben dus eigenlijk een hele bijzondere, mooie prestatie behaald. En dat wordt je dan zo ontnomen door een kus. Terwijl ze dus eigenlijk al in aanloop naar dat hele WK toe ook al te maken hadden met allerlei ongewenste intimidatie.
Ja, en wat horen we nu van de officiële instanties? Wat zeggen zij hierover? Kunnen zij een soort druk uitoefenen op Rubiales?
Nou, de Spaanse regering was al bezig met een procedure om hem te schorsen. De FIFA die heeft ook besloten om Rubiales te schorsen voor 90 dagen. En toen begon het ook bij de voetbalbond te rommelen. Dus de mensen die je hoorde applaudisseren, die Rubiales steunden, begonnen hun bedenkingen te krijgen. En wat daarna volgde is dat ook zij hebben besloten hem niet meer te steunen en ze eisen zijn vertrek. Maar Rubiales heeft daar op het moment dat we deze podcast opnemen nog niet op gereageerd. Eigenlijk is hij een beetje spoorloos verdwenen de afgelopen dagen.
Ja, deze kus hè, die brengt duidelijk heel veel teweeg. Maar wat laat het volgens jou zien? Wat zegt het over ja, Spanje?
Nou ja, wat dit laat zien is hoe verdeeld het land eigenlijk is. Aan de ene kant heb je dus die oude macho-cultuur van mannen die denken dat ze de vrouw bezitten en kunnen doen wat ze willen met haar. En aan de andere kant heb je die grote feministische beweging hier in Spanje. En ik zag die tweedeling duidelijk in het centrum van Madrid, in de wijk La Latina. Dat is een Madrileense wijk in het centrum van de stad. En daar was op dat moment een vlooienmarkt. El Rastro, dat is een van de grootste markten in Spanje. En daar kwam ik twee zussen tegen bij een bar die bier aan het drinken waren en gezellig aan het kletsen waren over van alles. Esther en Elena Rubin, samen met hun vriendin Rosa. Zij hadden het eigenlijk al vrij direct over Rubiales. En ze hadden een duidelijke mening over hem.
Rubiales, así, sin preguntarme nada, te digo, es un chulo. ¿No?
Un macarra.
Y es un mafioso.
Een mafioso.
Is een mafioso.
Rubiales is een mafioso. En dat dit gedrag, die zoen, dat het typerend is voor de oude Spaanse macho man.
Is de España, de la España, de la vieja España.
Maar zij zei ook van, Rubiales kunnen ze nu wel opdragen om weg te gaan.
Is lleno de Rubiales.
Maar de hele samenleving zit vol Rubialesen. Dus er staat een nieuwe weer op. Dus dit probleem. Dat we één man de laan uitsturen, betekent niet dat het probleem meteen is opgelost. En daar konden eigenlijk heel veel mensen zich in vinden, dat het systeem moet worden aangepakt. Want dit is een veel groter probleem dan één man.
En wat hoorde je nog meer op die vlooienmarkt?
Eigenlijk waren heel veel mensen het eens met wat Esther en Elena zeiden. Alleen heb je toch ook wel een groep die het allemaal een beetje overdreven vond. Zoals de 80-jarige Severino García.
Ze está exagerando, yo creo. Creo que él se ha pasado.
Hij liep samen met zijn vrouw richting die markt.
Pero está pasando mucho cosa politiquera, yo qué sé.
Severino die zegt hier eigenlijk van dat het allemaal overdreven is. Dat het allemaal enorm wordt opgeblazen en echt een politiek ding is geworden. Dat die kus uiteraard niet gegeven had moeten worden. Maar dat dit niet onder seksuele intimidatie valt. Zij zijn vrouw ook. Ze zei het is gebeurd, maar laat het. Laten we de vrouwen gaan vieren. Dat was haar boodschap. En Severino voegde er ook aan toe, het machismo is niets nieuws.
El machismo sí, siempre ha existido aquí, siempre.
Het is hier eigenlijk altijd al geweest.
Ja, want hoe zit dat met die machismo-cultuur? Hè? Hoe is dat zo diep geworteld in die Spaanse samenleving dan?
Wat hier aan de hand is in de Spaanse samenleving is die verdeeldheid waar we het al eerder over hebben gehad. Je hebt dus aan die ene kant die aanwezige macho-cultuur. En dat is iets wat al heel lang speelt. In de jaren 30 had je die burgeroorlog. Dictator Francisco Franco was toen aan de macht. En wat je eigenlijk toen zag is dat onder zijn bewind je de traditionele rol had voor de vrouw. Dus de vrouw die hoort thuis achter het aanrecht, zorgt voor de kinderen. En de man is de kostwinnaar. Het is eigenlijk een beetje de traditionele gedachte van man-vrouw rolverdeling. Dat is eigenlijk nog steeds een beetje speelt dat in de Spaanse samenleving. Want je hebt nu een extreemrechtse partij, Vox, die eigenlijk voor hetzelfde staat. Die vinden van een vrouw hoort eigenlijk thuis te zijn, voor de familie te zorgen. En wij mannen, die zorgen wel voor de rest. Wij zijn de baas in huis en de vrouw knikt ja. Dus dat sentiment leeft nog steeds. En Vox heeft een enorm grote aanhang. En vanuit dat dus vanuit die politiek zie je eigenlijk dat het ook doorcijpelt naar de maatschappij. Dus wat je ziet is dat mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris krijgen. Dat is volgens mij een wereldprobleem. Dat hebben we ook in Nederland. Hier in Spanje is het een tikkeltje erger. Wat je ook vaak ziet is, waar ik me altijd over heb verbaasd sinds ik hier in Spanje woon, is wanneer je het nieuws kijkt, heb je bijna iedere avond wel een onderwerp over een man die zijn vrouw heeft vermoord. Dus femicide. Dat zijn vaak partners, ex-partners die vinden dat zij het recht hebben om een einde te maken aan het leven van hun vrouw. En dat is zo erg Ja, genormaliseerd wil ik het niet zeggen, maar het feit dat het journaal het iedere keer als onderwerp heeft, laat zien hoe groot het probleem is. En dat zijn allemaal voorbeelden van die macho-cultuur hier in de Spaanse samenleving. En wat ook interessant is, is dat die extreemrechtse partij Vox, waar ik het net over had, die ontkent dat er sprake is van gendergeweld. Die heeft het over, jongens, stel jullie niet zo aan. Er is hier helemaal niks aan de hand. Er is geen gendergeweld. Het zijn gewoon familieproblemen. En zo proberen ze dat soort van te normaliseren. En dan te bedenken dus dat zij best wel een grote aanhang hebben.
Maar goed, je ziet nu dus ook een tegengeluid, zoals die feministische beweging.
Ja, je ziet hier in de Spaanse samenleving het feminisme echt in allerlei lagen terugkomen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld een 8 maart, dat is de Wereldvrouwendag. Dan gaan over de hele wereld vrouwen in het paars gekleed de straat op om te demonstreren voor gelijke rechten, voor vrijheid van de vrouw. En de eerste keer dat ik het in Madrid meemaakte, schrok ik van de opkomst. En dan zie je jonge meisjes in kinderwagens die nog niet eens een woord uit kunnen brengen. Allemaal in het paars gekleed, oude vrouwen, ook mannen die meelopen. En dat laat zien hoe iedereen betrokken is ook bij die vrouwenbeweging. Dat er heel veel mensen ook zijn die willen dat er dingen veranderen. En je ziet het ook terug in de politiek. De huidige regering van Pedro Sánchez, die heeft een coalitie met de partij Podemos. Zo'n partij die eigenlijk is ontstaan uit activisme, waaronder ook het feminisme. En minister Irene Montero van Gelijkheid, die heeft tijdens haar hele ambtsperiode er alles aan gedaan om wetten te maken die het leven veiliger maakt voor vrouwen. En met dit soort wetten komt er meer ruimte voor vrouwen om het probleem ook aan te pakken wat er nu speelt van seksuele intimidatie en geweld. Dus eigenlijk wat je ziet in de Spaanse samenleving is die tweedeling. Aan de ene kant heb je het machismo en aan de andere kant het feminisme. En beide hebben ze een hele sterke, duidelijke stem.
Ja, en die kus, hè, die heeft dus laten zien hoe verdeeld het land ook is. Wat gaat er nu gebeuren?
Ja, het is nu eigenlijk een beetje afwachten wat Rubiales gaat zeggen of doen. Kijk, je hebt natuurlijk al die procedures die zijn gestart. De FIFA die hem heeft geschorst. De bond die hem eigenlijk de deur wijst. Maar hij zelf is nog niet met de reactie gekomen. Wat we wel weten is dat zijn moeder al een paar dagen in hongerstaking is. Zij heeft zichzelf opgesloten in de kerk. Omdat zij vindt dat wat er nu allemaal gaande is erg inhumaan is. En wil zo haar zoon steunen.
En Jennifer Hermoso dan?
Nou, Hermoso die heeft geëist dat Rubiales wordt gestraft voor die kus. Nou, de Spaanse justitie heeft al een onderzoek geopend in het kader van seksuele intimidatie tegen de bondsvoorzitter. En zelfs de VN-secretaris Antonio Guterres sprak zich kritisch uit. Hij zei, hoe moeilijk is het om iemand niet op de lippen te kussen?
Nou, niet zo heel moeilijk. En hoe gaat het nu verder, denk je?
Nou ja, die kus laat zien dat het op het gebied van gelijkheid hier in Spanje dat we eigenlijk nog een lange weg hebben te gaan. Het is een symbool geworden voor de strijd tussen machismo en het feminisme. En het zal ook gebruikt gaan worden door vrouwenbewegingen om te laten zien van, zien jullie wel, wij hebben een probleem, wij moeten dingen oplossen. En ook de politiek zal dit gaan gebruiken, bijvoorbeeld om een eigen agenda te voeren. En wat dit eigenlijk ook laat zien, deze kus, is, dit hebben wij publiekelijk gezien. Maar achter gesloten deuren gebeurt dit ook. En de vrouwenbewegingen die ik heb gesproken, die zeggen allemaal van, het echte probleem is wat er gebeurt achter die deuren. Achter die gesloten deuren waar wij niet mee kunnen kijken. En daar is die kus nu symbool voor geworden. En ze zeggen ook van, er is werk aan de winkel. We moeten het systeem gaan veranderen. En wat hier in de samenleving ook nu veel wordt gezegd is, dat het jammer is dat we de voetbalvrouwen niet vieren. Want zij hebben een historische prestatie geleverd. Ze zijn een voorbeeld voor vele jonge meiden, voor vrouwen. Laten zien dat ze het kunnen, dat ze dat glazen plafond kunnen breken. Dus die kus, die heeft de vreugde ontnomen van de vrouwen. En eigenlijk iets wat heel mooi is, compleet ondergesneeuwd.
Dankjewel, Mema.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Ruben Pest. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.